Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en geven de verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we zingen naar Psalm 84 en daarvan het tweede vers. 84 vers 2. Zelfs vindt de mus een huis, o Heere. De zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. En wat er verder volgt uit het tweede vers van Psalm 84. De schriften in het Nieuwe Testament lezen daaruit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het zesde hoofdstuk, te beginnen bij vers 22 en we lezen tot en met vers 40. Johannes 6, vers 22 tot en met 40 en daarna zingen wij uit Psalm 25 het tiende vers. Hoed mijn ziel en red ze uit noden, maak mij niet beschaamd, o Heere, want ik kom tot u gevloden. En daar doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen een belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Wij lezen Johannes 6 vers 22 tot en met 40, zingen Psalm 25 het tiende vers en doen daarna belijdenis des geloofs. Des anderen daags de schare die aan de andere zijde der zee stond, ziende dat al daar geen ander scheepje was dan dat ene waar zijn discipelen in gegaan waren, en dat Jezus met zijn discipelen in dat scheepje niet was gegaan, maar dat zijn discipelen alleen weggevaren waren, Doch er kwamen andere scheepjes van Tiberias nabij de plaats waar zij het brood gegeten hadden als de Heere gedankt had. Toen dan de schare zag dat Jezus al daar niet was, noch zijn discipelen, zo gingen zij ook in de schepen en kwamen te Capernaum zoekende Jezus. En als ze hem gevonden hadden over de zee, zeiden zij tot hem, Rabbi, wanneer zijt gij hier gekomen? Jezus antwoordde hun en zeide, voorwaar zeg ik u. Gij zoekt mij niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. Werk niet om de spijze die vergaat, maar om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u lieden geven zal. Want deze heeft God de Vader verzegeld. Zij dan zeiden tot hem, wat zullen wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken? Jezus antwoordde en zeide tot hen, dit is het werk Gods, dat gij gelooft in hem, dien hij gezonden heeft. Ze zeiden dan tot hem, wat teken doet gij dan, opdat wij het mogen zien en u geloven? Wat werkt gij? Onze vaders hebben het manna gegeten in de woestijn, gelijk geschreven is, hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. Jezus dan zeide tot hen, voorwaar zeg ik u, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood Gods is hij die uit de hemel nederdaalt en die der wereld het leven geeft. Zij zeiden dan tot hem, Heere, geef ons altijd dit brood. En Jezus zeide tot hen, ik ben het brood des levens. Die tot mij komt, zal geenszins hongeren. En die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Maar ik heb u gezegd, dat gij mij ook gezien hebt, en gij gelooft niet. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Want ik ben uit de hemel nedergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil desgenen die mij gezonden heeft. En dit is de wil des Vaders die mij gezonden heeft, dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verliezen, maar hetzelfde opwekken ten uiterste dagen. En dit is de wil desgenen die mij gezonden heeft, dat een iegelijk die de Zoon aanschouwt, en in hem gelooft het eeuwige leven hebben en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De tekst voor de prediking voor dit avonduur, gemeente, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Johannes 6 en daarvan vers 37. Johannes 6 vers 37. En daar luidt het woord van de Heer en de tekst voor de prediking aldus: al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Voor wij tot de verkondiging overgaan, zoeken wij eerst Gods heilige aangezicht in gemeenschappelijk gebed om hem te bidden om zijn onmisbare zegen. Genadige, barmhartige Heer in de hemel, zo mogen we u toch wel aanspreken als wij tot u naderen. Want Heere, u bent in uzelf genadig. U bent de barmhartige. En dat bewijst zich ook elke dag weer, Heere, dat u ons nog onderhoudt, dat u ons nog regeert, dat u ons nog uw gunstbewijzen geeft. En dan is het wel een van de allergrootste gunstbewijzen, Heere, dat wij deze dag ook uit uw handen hebben ontvangen. Dat er één dag in de week is waarop wij rusten mogen van onze werken. Dat er een dag in de week is waarop wij ons bezig mogen houden met de dingen die er werkelijk toe doen. Want Heere, u wilt niet dat ons leven voorbij zou gaan met de dingen die we dagelijks doen op onze werkdagen. Noodzakelijke dingen, nuttige dingen, en u roept ons daartoe ook op. En toch, Heere, zijn het allen dingen die behoren bij de dingen van beneden. Hoe noodzakelijk en hoe nuttig ook, ze hebben allemaal maar een tijdelijk doel en een tijdelijk nut. Het zijn vergankelijke dingen, evenals wij zelf vergankelijk zijn. En u wilt niet dat ons leven voorbij gaat met die dingen die voorbij gaan, maar u wilt dat wij voorbereid zullen zijn op de ontmoeting met u. Want daar reizen wij allen naartoe. Naar die grote godsontmoeting. En Heere, geef ons te beseffen dat wij zoals wij zijn, zoals wij leven, niet voor u kunnen bestaan. Zoals uw oude knecht David het al zei: wie leeft er die voor uw aangezicht rechtvaardig is? Heere, wilt u ons daarvan doordringen, zodat we ook werkelijk met die grote levensvraag in ons hart naar de kerk komen. Mijn ziele, doorziet ge uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? En als we zo naar de kerk gekomen zijn, Heere, dan is er altijd iets voor ons bij. Dan is er altijd wel een kruimeltje die van uw tafel valt, en meer dan dat. Want u bent geen karig God. En u laat uw volk niet eindeloos in het verdriet, maar u bent een God die mildelijk geeft en die niet verwijt. Als onze monden maar ver genoeg opengaan, dan bent u bereid, Heere, om die te vervullen. En als wij karig leven, of als wij misschien zelfs wel helemaal vreemdeling zijn aan die zaken, en hoeveel zijn er nog niet die zo leven, te veel ook in ons midden, dan kunnen we u nooit daarvan de schuld geven. dan ligt dat altijd aan ons. Want u hebt het gezegd, Heere Jezus, gij wilt tot mij niet komen. En u hebt ook zo vele malen, ook hier in de kerk, in het verleden en in het heden, uw vleugelen opgeheven. En gelokt en genodigd, zoals een hen haar kiekens nodigt. En wat nou die beestjes doen in de natuur, wat hun instinct hun ingeeft, dat wordt bij ons mensen niet gevonden. Daar er niemand is die naar u zoekt. Niemand is die naar u vraagt. Niemand wiens hart naar u uitgaat. En Heere, daarom komen we u bidden. Of dat u zelf die beloften die gij geschonken hebt, wilt vervullen. Of dat u zelf door uw geest mensen wilt trekken met koorden van liefde. Of dat u ogen wilt openen. Of dat u harten wilt verbreken. Of dat u oren wilt doorboren. En doe ons dan als personen, ieder in de kerkbank, man en vrouw, jongen en meisje, kind of oudere, iets van die afhankelijkheid beleven. Dat we toch niet zelf zullen gaan lopen. Dat we toch niet menen dat het van onze wil afhangt. Want u maakt het duidelijk dat het niet is desgene die wil en niet is desgene die loopt, maar des ontfermenden Gods. En geef dat wij daar nu afhankelijk van worden, van uw ontferming. Dat we rechteloze mensen worden. Dat we wat dat betreft ook onze godsdienst zullen verliezen. En dat we misschien wel heimelijk menen dat we nog iets van een streepje voor zullen hebben boven andere mensen. Maar dat we, Heere, worden wie we zijn. Zodat ook die woorden in de schrift, in ons hart en in ons leven, betekenis gaan krijgen. Zodat ze gaan glanzen en stralen. Zodat daar hoop uit voortkomt. Dat gij voor krachteloze mensen, voor rechtelozen, voor goddeloze mensen, dat bloed der verzoening hebt laten vergieten. Heere, maak ons zalig in de weg zoals gij dat in uw woord bekend maakt. Geef ons ook die bedelaarsgestalte, Heere, om al meer het leven buiten onszelf in u, de drie-enige God, te zoeken en te vinden. Als we ook deze avond hier weer bijeen zijn om uw woord te gaan onderzoeken, geef ons dan het inzicht en de wijsheid, Heere, om vanaf de kansel de juiste lijnen te trekken, het Bijbelse onderwijs te mogen geven dat naar de zin en de mening is van uw geest. Heere, het luistert zo nauw. En daarom kan er een dienaar er ook wel eens tegen opzien om te prediken. Want u zult het bloed van de handen eisen. Heere, geef dat we na mogen spreken wat gij zelf hebt voorgezegd. Want alleen dan zal er verwachting kunnen zijn. Als het woord geestelijk mag zijn. Als het woord schriftuurlijk mag zijn. Als het ook onderscheidend en separerend moet zijn. En Heere, geeft u dan ons als hoorders daarvoor te buigen. Omdat het niet het woord is van een prediker. Maar dat het woord is van u. Alzo spreekt de Heere. Breid zo uw koninkrijk uit, Heere, onder ons. Maar overal waar dat woord mag worden gepredikt. In ons eigen vaderland en hier ook ter plaatse wilt u de kerken gedenken in Willehannes en Sommelsdijk en in de omliggende dorpen op Flakkee. Heere, laat dat woord zijn loop mogen hebben. En wilt u dan naar uw belofte dat woord ook met uw zegen bekronen. Want dat welbehagen zal toch gelukkiglijk voortgaan, zo hebt u gezegd. En laat het dan ook vruchten mogen dragen, Heere, van geloven, van bekering. Laat het in ons vaderland mogen geschieden dat er velen getrokken mogen worden uit de klauwen van de vorst der duisternis. Dat dat rijk van de duisternis verliezen zal leiden. Dat uw koninkrijk mag worden uitgebreid. Want daarin ligt toch ook uw heerlijkheid, Heere, in de veelheid van de onderdanen. Laat het op de zendingsvelden en de evangelisatieposten vruchten mogen dragen. Wilt u hen die daar arbeiden, uw geest in rijke mate zenden. En dat ze hun werk niet als zuchtende hoeven te doen, als ploegende op rotsen. Gedenk de arbeid ook onder uw oude bondsvolk. Wil het deksel, Heere, van het hart van Israël afnemen. Naar uw belofte. En dat alzo door het geloof in de Messias, in de Heere Jezus Christus, Israël zalig zal worden. Heere, laat uw kerk daar toch ook bezig mee mogen zijn met die beloften voor het oude bondsvolk. En geef zo, Heere, dat het ook daarin mag blijken dat niet één van uw woorden ledig ter aarde zal vallen. Heere, gedenk de wereld die in het boze ligt, zoals u zegt. De wereld die ook bloedt uit 1000 wonden. Waarin zoveel te doen is, waarin zoveel leed is en zoveel verderving. Laat de wereld, Heere, zien dat het roepstemmen van u zijn. En dat gij het zijt die verwoestingen op de aarde aanricht. Opdat er zo in de wereld dat besef mag ontwaken dat wie God op heeft verlaat smart op smart heeft te vrezen. Wil uw kerk daarin ook een lichtend licht laten zijn en een zoutend zout. Dat ook de kerk, te midden van alle verdeeldheid en verwarring die er is, toch dat licht mag gaan verspreiden. Heere, zo ziet het op u, al het werk in uw koninkrijk. We smeken u, zou u zelf daar zorg voor willen dragen, want als het aan ons mensen ligt, en dan moet ieder daarmee inkeren tot zichzelf. Als u dat koninkrijk in mensenhanden zou leggen, dan zou er niets van terechtkomen. Maar nu hebt u, o grote koning, het gezegd dat uw koninkrijk zal komen. En dat het in het late nageslacht uw naam van kind tot kind zal worden voortgeplant. En daarom, Heere, mogen we prediken. En mogen we naar de kerk gaan. Omdat gij beloofd hebt dat u met uw kerk zult zijn tot in het laatste der dagen. Gedenk het land waar wij wonen, het volk te midden waarvan wij wonen. Gedenk onze overheden hier ter plaatse. Ook provinciaal en landelijk, gedenk ons vorstenhuis, allen die in hoogheid zijn gezeten. Heere, geef ons onder hun regering een stil en gerust leven. Dat we ook in deze tijd nog kerk mogen zijn, dat ons de vrijheid gegeven wordt om aan dat woord van u onverkort vast te houden. Ook wat dat betreft, Heere, mogen we ook in die kleine dingen uw goddelijke hand zien. Dat ook in het reformatorische onderwijs ons nog ruimte gegeven wordt. Dat er uitzonderingsbepalingen worden gemaakt. En dat tegen alle ontwikkelingen van het liberalisme in. U leeft, Heere, en u geeft ons nog onverdiend deze zegeningen. Doe ze ons ook verstaan. Als ouders, als jeugd. Want het lijkt allemaal zo gewoon, Heere, dat er godsdienstig onderwijs is. Maar het is niet gewoon. En doe ons dat ook beseffen. Heere, zou u ons zo genadig willen zijn. En uw genade ook blijvend willen geven. Daarvoor moet u redenen nemen uit uzelf. Want in ons zijn ze niet. Maar wil ons zo gedenken. Ook als gemeente van Middelharnis. Met alle dingen die er zijn geweest en nog zijn. Laat uw woord mogen spreken, Heere. En stem onze harten af op dat woord, want alleen dat woord kan helen wat gebroken is. Alleen dat woord kan bij elkaar brengen. Zou u dan zelf nog willen waken en geven dat wij allen op de knieën mogen komen? Dat als we op de knieën mogen liggen, in de verbrokenheid, in de verootmoediging, dan kunnen we ook nooit meer opstaan tegen onze naasten. Zie zo op ons in gunst van boven. Wees ons genadig, hoor ons gebed om Christus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 72, het eerste en zesde vers. 72, vers 1. Geef, Heere, de koning uw rechten en uw gerechtigheid als koningszoon, om uw knechten te richten met beleid. En het zesde, ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lof getuigen, dienstvaardig tot zijn eer. Het behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. 1 en 6 van Psalm 72. U krijgt dus ondertussen weer gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heer en zijn dienst. De eerste voor de kerkelijke kassen en de tweede voor de kerk. De Heer zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 9 en daarvan het 10e vers. Hij die uw naam in waarheid kent, zal Heere op u in zijn ellende vertrouwen, wel gij nooit liet zuchten, hen die gelovig tot u vluchten. Het 10e van Psalm 9 zingen wij straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, het is al bijna 20 jaar geleden dat onze predikant dominee Baars een werk vertaalde van John Bunyan. Dat toen nog onder de titel bekend was Komst en Welkomst tot Jezus Christus. Hij heeft dat van een nieuwe titel voorzien, Komen tot Jezus Christus, met daarbij de ondertitel Hoe zondaren tot hem komen en waarom ze welkom bij hem zijn. Een boek dat het nog steeds waard is om gelezen en herlezen te worden. En na de Christenreis ook een van de mooiste boeken van Bunyan naar mijn gedachten. En nu is het zo met die boeken van Bunyan dat er een nauw verband is tussen zijn geschriften en tussen zijn persoonlijke geestelijke leven. Dat zie je natuurlijk heel vooral in zijn geestelijke autobiografie, Genade overvloeiende voor de grootste van alle zondaren. Je ziet het ook bij de Christenreis dat werk heel persoonlijk gekleurd is. De figuur van Christen is toch heel nauw verbonden met de persoon van Bunyan zelf. En ook in dat boek wat dominee Baars vertaald heeft, daar zie je toch ook sterk de persoon van Bunyan in terug. Zijn strijd in het geestelijke leven. Het is een praktische, bevindelijke uitleg van de tekst die vanavond onze aandacht vraagt. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen, en die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Een tekst waar Bunyan het enerzijds ontzettend moeilijk mee gehad heeft, omdat dat natuurlijk heel sterk uitgaat van het geven van de Vader, van het welbehagen, van het goddelijke, verkiezende werk. Als u zijn biografie leest, dan is dat een van de grootste aanvechtingen voor Bunyan geweest. Maar ook heel sterk is juist deze tekst voor hem tot een sleutel geweest, waarin de kerker van Reus Wanhoop is opengegaan. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En we willen samen gaan luisteren naar wat deze tekst ons te zeggen heeft, althans een gedeelte daarvan. Want als Bunyan daar al een heel boek over kon schrijven, dan kan ik natuurlijk in een klein uur niet verklaren wat deze tekst allemaal voor rijkdommen bevat. Ik schrijf boven de prediking het komen tot Jezus Christus. Allereerst hoe de Vader dat te geven heeft. Want al wat mij de Vader geeft, zo zegt de Heer Jezus. Ten tweede hoe de Geest dat te beleven geeft. Dan letten we sterk op dat komen, dat al wat de Vader geeft, zal tot mij komen. Het komen als een mens tot Christus komt, is dat het werk van de Geest. En ten derde hoe de Zoon dat te bewonderen geeft, want daar ligt toch wel een wonder in. Als Hij zegt, die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Het was voor Bunyan een wonder dat dat in de Bijbel stond. Laat het ook vanavond, gemeente, voor ons, voor zondaren, een wonder zijn dat de Heere dit zegt. Dus het komen tot Jezus Christus, hoe de Vader dat te geven heeft, hoe de Geest dat te beleven geeft en hoe de Zoon dat te bewonderen geeft. De Heer Jezus heeft tijdens zijn leven veel wonderen gedaan. Al moet ik dat wel wat preciseren, gemeente, want het is natuurlijk wel zo dat de Heer Jezus die wonderen heeft gedaan in nauw verband met zijn prediking. Dat mogen wij nooit vergeten. Want ook wij hebben natuurlijk altijd de neiging om op wonderen te hopen. Dat de Heer een wonder werkt als wij ziek zijn. Dat de Heer uitkomsten geeft als wij in zorgen en in noden zijn. Maar wij moeten nooit vergeten dat die wonderen nooit op zichzelf staan. De wonderen die Christus gedaan heeft tijdens zijn omwandeling, heeft hij ook pas gedaan nadat hij die openbare omwandeling is begonnen. Nadat hij begonnen is te prediken. Wij mogen dus die wonderen nooit losmaken van zijn middelaarsarbeid, van zijn borgwerk. En dat is ook duidelijk als wij deze tekst gaan onderzoeken en we zien dan het verband waarin die tekst staat. De Heer Jezus had zojuist daarvoor, de dag daarvoor, een heel groot wonder gedaan. Hij had die broden en die vissen vermenigvuldigd. En de scharen die die volgende dag naar Jezus toekwam, die hem zochten, zoals we dat hebben gelezen, zoekende Jezus, daar waren er ook bij die dag van tevoren van dat brood hadden gegeten. En die dat wonder hadden aanschouwd, hoe de Heer Jezus van die paar broden en die paar visjes 5000 mannen had gevoed. En daar waren dan nog niet eens de vrouwen en de kinderen bij. Waarschijnlijk is dat een schare geweest van tussen de 10.000 en 15.000 mensen. En de mensen hebben het uitgeroepen. Deze is waarlijk de profeet die tot ons komen zal. En door dat wonder hebben ze ook de volgende dag weer de Heer Jezus gezocht. Zijn ze hem nagewandeld? Hebben ze niet gerust totdat ze hem gevonden hadden? En ze gingen tot Jezus. Maar zonder dat ze de schuld gevoelden waar het vanochtend over ging. Zonder dat ze het pak van zonde op hun rug hadden. Zonder dat ze de breuk beleefden tussen God en hun ziel. Nee, integendeel, zij waren Abrahams kinderen, zo zouden ze zeggen. En ze hadden er geen erg in dat ze allereerst Adams kinderen waren. En dat ze op een heel verkeerde wijze God en Christus aan het zoeken waren. En de Heer Jezus wijst dat ook aan. En hij zegt het heel eerlijk tegen ze. In vers 26, voorwaar zeg ik u, gij zoekt mij. Maar niet omdat gij tekenen hebt gezien, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. En tegen de achtergrond van dat verkeerde zoeken, want de Heer Jezus veroordeelt dat hier duidelijk. En tegen de achtergrond van dat verkeerde komen gaat de Heer Jezus onderwijs geven in het ware zoeken. En in het ware komen tot hem. En dan wijst hij dus allereerst aan dat het komen tot Jezus Christus, het ware en het waarachtige komen tot hem, dat zijn oorsprong heeft in de eeuwigheid. Want hij begint met het werk van de Vader. Al wat mij de Vader geeft. Daar begint het mee, gemeente. Dat is het geheim. Als er mensen zijn die Jezus Christus in de rechte weg en op een waarachtige wijze zoeken, dan ligt het begin daarvan in de stilte van de eeuwigheid. In het welbehagen van God de Vader. En de Heer Jezus die wijst hiermee met deze woorden naar de Raad des Vredes, zoals dat wel genoemd wordt. Daar ligt de oorsprong van de zaligheid en hij kon dat zeggen, want daar was Christus als de Zoon, als de tweede persoon van het goddelijke wezen ook zelf bij aanwezig geweest. En hij verklaart het hier. Dat die zaligheid, dat het komen tot Christus, tot de zaligmaker, door de Vader gegeven wordt. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En dat, gemeente, moeten wij vasthouden. Dat het daar begint. Het wordt door de Vader gegeven. Daar is de schrift toch duidelijk in dat dat nooit bij de mens begint. Dat begint toch nooit bij de mens, want je kunt die teksten die daarover handelen, en er zijn er vele, die kun je van links naar rechts lezen en van rechts naar links en je kunt ze ondersteboven houden en binnenstebuiten keren. Maar Romeinen 3 zegt het duidelijk, er is niemand die God zoekt. Wat de remonstranten en wat de evangelischen ook beweren. En hoe je het ook wendt of keert, maar Romeinen 9 zal er niet door veranderen. Het is niet desgene die wil. En het is niet desgene die loopt, maar des ontfermende Gods. En het is niet uit de bloeden, nog uit de wil des mans, maar die uit God geboren worden, zegt Johannes 1. En dat verandert niet. Hoe wij ook denken en hoe wij de schriften ook willen lezen, die woorden staan er. En de Heer Jezus geeft juist dit onderwijs van het vaderlijke welbehagen aan mensen die op een verkeerde manier tot hem komen. Die hem wel zoeken, dat staat er duidelijk. Het waren mensen die Jezus zochten. En ze hadden er een hele lange tocht voor over. Maar de Heer Jezus veroordeelt hun zoeken. En hij wijst hun zoeken als tekort af. Want zo hebben we het gelezen in vers 35. Dat hij daarvoor hen staat en dat hij zich bekend maakt. Ik ben het brood des levens. Maar dan zegt hij in vers 36, maar ik heb u gezegd dat gij mij gezien hebt en gij gelooft niet. Dus daar staat de Heer Jezus voor hem. Hij verkondigt zichzelf als het brood des levens. Hij openbaart zichzelf. En mensen komen tot hem. En toch wijst hij het af. Gij gelooft niet. Gij gelooft niet echt. Gij gelooft niet echt op de wijze zoals de Vader dat te geven heeft. Niet zoals de God, zoals de Heere dat van eeuwigheid af ook heeft bepaald. En de schriften zijn er toch duidelijk in, gemeente, dat er duizenden tot Heer Jezus zijn gekomen in de tijd dat hij rondwandelde op aarde. En de ene kwam om de broden. En de ander kwam om genezen te worden, maar die mensen zijn niet allemaal zalig geworden. Er kwamen 10 melaatse mensen tot hem. En 9 heeft hij nooit meer gezien. En van al die maagden die zochten om in te gaan in het koninkrijk Gods, waren er toch 5 die dwaas waren, zo zegt hij in die gelijkenis. En dat er zullen zijn die aan de hemelpoort zullen staan. Doe ons open. Want gij hebt in onze straten geleerd en we hebben aan uw tafel gegeten en gedronken. En dat de Heer Jezus toch tegen die mensen zal zeggen. Ik ken u niet van waar gij zijt. Ik heb u helemaal nooit gezien. En gemeente, dit soort bijbelteksten. En dit soort gelijkenissen en dit soort aspecten van de prediking, dat is natuurlijk niet aangenaam om te horen. Als ik mijn eigen hart, en dat zal niet veel anders zijn dan uw hart, naga, dan willen wij toch altijd wel horen dat er nog een mogelijkheid is. En dan willen wij toch wel graag weer bemoedigd de kerk uitgaan. Dan willen we toch wel graag weer gerustgesteld worden. Maar wij moeten in de prediking toch eerlijk met elkaar omgaan. En wij moeten toch het woord Gods laten spreken. En we moeten elkaar toch geen verkeerde wegen insturen. Want in deze dingen, gemeente, kunnen wij geen vergissingen maken. We maken natuurlijk dagelijks vergissingen in ons leven. En jongelui, daar leer je van. Maar als je hier fout gaat, Als je hier de verkeerde weg inslaat. Als je hier op een verkeerde wijze tot Christus gaat. Als je denkt te geloven. Denkt de Heer Jezus te zoeken. Denkt hem te kennen. En hij zegt straks aan het einde van ons leven. Ik ken u niet. Dat zou toch het allerverschrikkelijkste zijn wat een mens kan overkomen? Dat je je vergist hebt. En daarom zegt hij het tegen die mensen die op een verkeerde wijze tot hem komen. Dat ontdekkende woord, gij gelooft niet. En gaat hij zeggen, dat ware komen, dat is een zaak die wordt door de Vader gegeven. En hij herhaalt het nog een keer in vers 44. Niemand kan tot mij komen tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En dat moeten wij meenemen, gemeente, als onderwijs. En dat het ons moet uitdrijven naar helderheid. En naar vastheid. En dat wij ook op een schriftuurlijke wijze een grondslag voor de zaligheid in ons leven zouden zoeken. Dat we het niet verwachten van ons zoeken. En niet van onze godsdienst. Dat we het niet verwachten van een psalm die wel eens op een bijzondere manier tot ons gesproken heeft. Dat we niet rusten op een tekst die een betekenis voor ons heeft gekregen. Dat niet dat onze bekering wordt. Maar dat we het in de rechte weg, zoals Christus zelf dat aanwijst, zullen zoeken om tot hem te komen. En dan is het toch duidelijk, gemeente, vanuit de schrift, dat het nooit bij de mens vandaan komt. Daar hebben de Dordtse leerregels in de strijd tegen de remonstranten keer op keer de vinger bijgelegd. Dat het niet aan de vrije wil van de mens is om tot Christus te komen. Want ze zeggen, dat is in strijd met het getuigenis van de schrift. Dat helder getuigt dat een mens van nature dood is door de misdaden en door de zonden. En dat al het gedichtsel der gedachten te allen dagen alleenlijk boos is. En de vraag is, gemeente, die we vanuit de schriften aan elkaar stellen, of wij dat al gezien hebben. Of wij het daar nu mee eens geworden zijn. Dat het zoeken van God, dat het komen tot Jezus Christus geen dingen zijn die in mijn hart gevonden worden. Die daar van nature leven. Maar dat het heel anders is. Dat ik geneigd ben om God en mijn naaste te haten. En dat ook mijn voeten snel zijn om bloed te vergieten. Dat er ook onder mijn lippen slangenvenijn is. Dat ook ik deel ben van dat volk dat naar God niet vraagt en naar God niet zoekt. Dat er een opstand in mijn hart tegen God leeft en dat het daarom soms zo moeilijk gaat. Bijbel lezen. Dat ik het wel doe, maar dat er geen behoefte ligt in mijn hart. En dat ik wel bid, maar dat het meer uit gewoonte is dan dat er werkelijk een verlangen is om gemeenschap met God te hebben. En dat ik wel naar de kerk kom, maar dat dat zo heel vaak puur en alleen uit gewoonte is. Daaruit blijkt, gemeente, dat er in ons hart geen zoeken is van God en geen komen is tot Christus. Dat er geen honger en geen dorst is naar de gerechtigheid. Integendeel, dat er veel meer honger is, zoals de Heer Jezus dat ook zelf zegt, naar die aardse spijzen. Werkt niet om de spijzen die vergaat, zo zegt hij, want daar gaat ons hart toch naar uit. Daar zijn we toch alle dagen druk mee. Daar besteden we toch de meeste tijd aan. Daar gaan toch onze beste dagen mee heen? Met de dingen die vergaan. En in ons hart, daar leven die dingen die de Heer Jezus gezegd heeft. Uit het hart des mensen komen voort boze bedenkingen, boze begeerlijkheden enzovoort. Zo is het met ons gesteld. En daarom moest de Heer Jezus het zeggen. En daarom moet het ook vandaag in de 21ste eeuw nog steeds gepredikt worden. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader hem trekken. En gemeente, als wij denken dat het nog wel meevalt. Als wij denken dat we toch zo slecht niet zijn. En als wij ons misschien wel beginnen te ergeren aan de woorden die gesproken worden. Ik weet niet hoe dat ligt bij u. Ik hoop het niet. Als we denken dat het nog zo erg niet is en dat we toch ons best doen. En dat wij allemaal op onze eigen manier toch bezig zijn met de dingen van het geestelijke leven. En dat we toch ernstig zijn. Dan struikelen we over een tekst als deze. Als we zien dat het nou afhankelijk is van het welbehagen des Vaders. Dan wordt dit een struikelblok. In ons komen tot de Heer Jezus Christus. Want als het dan zo is dat het alleen is dat het de Vader is die trekt. Dan is dat voor veel mensen een struikelblok. Maar als uw gemeente er nou begint mee in te stemmen. Als u het begint te leren dat het waar is wat apostel Paulus zegt. Dat u ook een Adamskind bent. Dat er ook uit uw hart geen goed voortkomt. Dat het ook in uw leven zo is dat het gedichtsel van uw gedachten en van uw hart elke dag alleen boos is. Als u ook moet erkennen, uit mij geen vrucht meer tot in der eeuwigheid. Als u daar nou iets van begint in te leven, dan is zo'n tekst als deze, gemeente, geen struikelblok meer. Dat zou het wel zijn als het van u verwacht zou worden, als ik zou moeten preken, u moet zelf komen. En God staat met gebonden handen. Als u geen toestemming geeft aan de Heer Jezus om in uw hart te komen, zo wordt het toch gepredikt vandaag? Als dat de prediking is, gemeente, dan wordt het pas echt hopeloos. Maar nu het gezegd mag worden dat het niet is desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermende Gods. En ik zit in de kerk. En ik beleef er iets van arm te zijn. En blind te zijn. En jammerlijk te zijn en naakt te zijn en niets te hebben om voor God mee te kunnen bestaan. En ik ga mezelf herkennen in die goddeloze. En in die vijand waar het over gaat in Romeinen 5. Dat vijanden met God worden verzoend. En dat Christus voor goddelozen is gestorven. Waar we daar iets van beginnen te verstaan, gemeente, daar gaat zo'n tekst als deze glanzen. Daar opent zich een mogelijkheid voor de grootste aller zondaren. Omdat het nou niet is wat van mij verwacht wordt het komen tot Christus, maar wat de Vader te geven heeft. Dan is dat goddelijke welbehagen geen muur meer die om de zaligheid heen wordt gezet. Maar dan is dat nou juist het poortje. Bunyan die schrijft dat zo mooi in de christenreis. Als nou christen daar aankomt bij die enge poort die hem toegang geeft tot de zaligheid. Dan staat daar een poortwachter met de naam welbehagen. Dat welbehagen, dat opent de mogelijkheid. Wij hebben om de zaligheid, wij hebben om het paradijs een muur opgetrokken door onze zonde. En we kunnen nooit meer naar die boom des levens grijpen, want daar staat een engel met zijn zwaard. Maar nu is het het vaderlijke welbehagen om mensen te trekken. Maar als dat dan zo gepredikt moet worden, gemeente, en als dat dan zo door de Heer Jezus geleerd wordt, al wat mij de Vader geeft, dan is het natuurlijk wel heel belangrijk en dan hoop ik dat in uw vraag, in uw hart een vraag opkomt, maar hoe kan ik dan weten dat het de Vader is die mij trekt? En dat ik toch weer niet zelf aan het lopen ben en dat ik toch weer niet zelf die keuze maak. Hoe kan ik weten of ik in de weg ben die de Heer Jezus hier voorschrijft? Wel, de Heere Jezus die zegt hier, al wat mij de Vader geeft zal tot mij komen. Dus daar wordt een beweging eigenlijk aangewezen. Mensen worden in beweging gezet. Mensen gaan komen. Die blijven niet op een vals lijdelijke wijze afzitten te wachten totdat het de Vader zou mogen behagen om in hen te werken. Nee, er is een beweging waar te nemen. En we weten vanuit de schriften, daar zijn voorbeelden, daar zijn woorden, daar zijn geschiedenissen en gelijkenissen, hoe dat gaat als de geest, want daar gaat het dan over, als de geest dat te beleven geeft. Want om nou mensen tot Christus te brengen, heeft de Vader de Heilige Geest gezonden. Die geest die met Pinksteren is uitgestort, die wordt door de Vader ingeschakeld. En wat gaat die geest doen? Als de geest mensen tot Christus gaat brengen. Wel, de Heer Jezus heeft in dat verband een heel belangrijk woord gezegd. Hij zegt, die gekomen zijnde, daar wijst hij dus op de uitstorting van de geest, die zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. En dat is een hele fundamentele, een hele belangrijke tekst, gemeente, als het gaat over de vraag, wat is nu het rechte, wat is nu het schriftuurlijke komen tot Jezus Christus. Dan is het de geest van Christus die mensen zo gaat bewerken dat er in hun hart een behoefte gaat komen aan een middel. Beter gezegd aan een middelaar. En dan zijn er woorden uit de Bijbel die laten zien hoe dat een mens nu tot Jezus Christus komt. Zij zullen komen met geween, zo zegt de profeet Jeremia. En met smekingen zal ik hen voeren. Of die bekende tekst uit Jesaja. Ik zal mij doen overhouden een ellendig en arm volk. Dat zal op mijn naam betrouwen. We kunnen de voorbeelden aanwijzen, ook uit de evangeliën. Hoe mensen tot Christus kwamen in het ware geloof. Denk aan de Canaanese vrouw. Denk aan de bloedvloeiende vrouw. In al hun onwaardigheid. Denk aan die hoofdman van Capernaum. Denk aan Bartimeus. Denk aan de stokbewaarder. Noemt u ze allemaal maar op. Dat mensen met hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Vanuit een besef van hun verlorenheid. Vanuit hun besef van hun zondigheid. Zo lezen we toch in de schrift. Zo hebben de oude schrijvers dat toch ook gepredikt. Zo lezen we het ook in dat heel bekende boek wat ik aan het begin van de prediking aanhaalde. Dat boek van Bunyan, Komen tot Jezus Christus. Hij benadrukt het op vele bladzijden dat de Heilige Geest een besef van zondigheid werkt en een besef van verlorenheid. En hij zegt, en ik lees u dat voor, zonder dit besef van onze verloren toestand, buiten Jezus, zal onze geest niet naar hem uitgaan. Degenen die oprecht tot Jezus komen, hebben de dood voor ogen. Ze zien de dood en ze voelen hem. Hij zal hen geheel verslinden als ze niet tot Jezus Christus komen. En daarom komen ze, door de nood gedreven. Ja, deze zijn het die uitgenodigd worden. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. Dat is het onderwijs, gemeente, van Bunyan in dat boek. En dat zegt hij niet om mensen nou te weerhouden om tot Christus te vluchten. En dat je moet gaan afwachten en dat je eerst iets heel bijzonders moet hebben meegemaakt. En dat je moet gaan wachten totdat je voldoende zondekennis hebt, want wanneer is dat voldoende? Hij zegt dit niet om mensen in de twijfel te brengen, om mensen af te houden van de Heer Jezus Christus, maar hij zegt dit tot onderwijs. Opdat wij ons leven daarnaast leggen. Opdat we daar ons aan toetsen. Want daartoe spreekt de Heer Jezus dit onderwijs toch? Er zijn zoveel mensen die tot hem kwamen. En ze zochten Jezus. Maar niet op de rechte wijze. De Heer Jezus veroordeelt hun zoeken. Maar nu wordt het voor mij wel heel onmogelijk, zo hoor ik iemand denken. Als dat dan de eis is. Ik ben zo ongevoelig. En ik gevoel maar zo weinig van mijn zonden. En ik heb maar zo weinig verdriet over dat boze bestaan. Als dat dan de eis is, als dat de voorwaarde is om tot Christus te komen. Ach, dan is het voor mij niet. Dan is deze belofte ook voor mij niet. En dan zal mijn verlangen en mijn komen tot Christus wel niet echt zijn. Ja, daar was Bunyan ook zo bang voor. Die strijd en die aanvechting, die kunt u lezen in zijn genade overvloeiende. Daar heeft hij mee geworsteld. En ik denk dat ieder van Gods kinderen daar bij tijden mee worstelt. Die worsteling van de profeet Jeremia. Och, dat mijn hoofd water waar. Opdat ik zou kunnen bewenen de breuk van de dochter mijns volks. De Heer Jezus Christus is naar waarde niet te danken, gemeente, maar onze zonden zijn ook naar waarde nooit te bewenen. Wie zal werkelijk voldoende zondebesef en zondekennis hebben? Dus het is ook niet bedoeld om als het ware een blokkade op te werpen, om een voorwaarde te scheppen en om mensen af te houden. Misschien weet u wel meer dan dat u denkt. Het valt mij ook wel eens op in het pastoraat dat mensen met de tranen in de ogen zeggen. Ik heb zo weinig zondekennis. En ik heb zo weinig verdriet over mijn zonde. Wel, onze Dordtse leerregels geven daarin ook zoveel pastoraal onderwijs, gemeente. Juist die mensen die daar iets van gevoelen. Iets van hun armoede en iets van hun zonde en iets van hun onwaardigheid. En die zich maar niet geschikt achten om tot Christus te komen. De Dordtse leerregels die zeggen, die het levend geloof in Christus nog niet beoefenen. En nog niet krachtig in zichzelf gevoelen. Die moeten niet mismoedig worden als het over deze dingen gaat. Maar die moeten ernstig de middelen blijven gebruiken en in de tijd van de overvloedige genade verwachten. Veel minder moeten die mismoedig worden die ernstig Christus zoeken. En dat is het onderwijs, gemeente, wat ook uit deze geschiedenis en uit dit woord van Christus tot ons komt. Als je jezelf tekort ziet schieten. Als je niet zoveel tranen over de zonde kunt schreien als dat je denkt dat het moet. En niet zo'n diepe zondekennis hebt als dat je denkt dat moet zijn. dan zeg ik het toch de Erskines maar na, als je dan niet met een gebroken hart tot Christus kunt gaan. Ga dan om een gebroken hart. En zoek dan toch het leven buiten uzelf in hem. Als het dan de Vader is die het te geven heeft. Als het dan de Geest is die dat te beleven geeft. Als het dan inderdaad bij God vandaan moet komen. Ga dan ook niet zoeken in uzelf. Ga dan ook niet uzelf geschikt maken. Maar verwacht het van hem en leg dan uw vinger bij het woord. Bij dat woord dat geschreven staat, dat hele eenvoudige psalmversje. Al wat u ontbreekt, ook in deze dingen. Dat schenk ik zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. En dan ligt er toch in deze tekst die de Heer Jezus Christus hier verkondigt, gemeente, een machtige pleitgrond. Dan wordt hier toch een belofte verkondigd. Juist aan mensen die zo twijfelen en die zo aangevochten worden en die zoveel bestrijdingen hebben. En die zo vrezen dat ze zichzelf bedriegen. En die iets van hun eigen hart en de arglistigheid van hun hart gaan kennen. Juist tegen zulke mensen, daar zegt de Heer Jezus, al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Al komen we dan al hinkend en al komen we dan al strompelend, al moeten we misschien gedragen worden door vrienden zoals dat bij die verlamde man het geval was. Maar in je bestrijdingen en in je aanvechtingen en in je vrees om jezelf te bedriegen, dan mag je toch pleiten op die beloften die in Christus Jezus ja en amen zijn. Heren, hier staat het toch. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En als het dan uw werk is om mensen tot u te trekken. Als het dan uw werk is, o Geest, om die beleving te geven, Heren, dan maak ik staat op uw genade. Kom ik om, dan kom ik om. Maar ik zal tot de koning gaan en ik blijf bij deze belofte liggen. Totdat gij mij zegent. Gemeente, kennen we iets van dat worstelende leven? Niet die beredeneringen. Maar dat worstelen met de beloften Gods. Datgene wat het leven van Abraham kenmerkte. Tegen hoop, op hoop. Dat als je naar jezelf ziet, dan is er geen hoop. Dan kom je alles tekort. Dan ontbreken alle kenmerken. Maar als ik op hem mag zien en als ik op zijn woord mag hopen en als ik mijn vinger bij dat woord mag leggen. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbare woord. En doordat je wel eens soms tegen alles in dat woord mag aanwijzen. Ook wel eens tegen je gevoel in. Want de grondgemeente ligt ook nooit in onze onwaardigheid, niet in het gevoel daarvan. Al is het dan de weg waar langs de Heere zijn kinderen leidt, maar daarin ligt nooit de vrijmoedigheid. De vrijmoedigheid om tot Christus te komen ligt nooit in mijn verslagenheid en ligt niet in mijn tranen en ligt niet in mijn zoeken. De enige vrijmoedigheid die wij mogen hebben om tot hem te gaan ligt in de nodiging. Ligt in het beloftewoord. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Ligt in de belofte die Christus laat prediken. Wend u naar mij toe. Alle gij einden der aarde. En wordt behouden. Want ik ben God en niemand meer. Kijk en waar daar de ogen voor open gaan. Als dat woord eens kracht mag doen in ons hart. Als zo'n woordje glans gaat krijgen, zoals dat bijvoorbeeld ook in het leven van Bunyan het geval was. Hij beschrijft dat ook in dat boek, dat het dit woordje was, geenszins. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Dat was voor Bunyan de sleutel, als het ware. En dan wijs ik weer even naar dat voorbeeld van de christenreis. Hoe Bunyan beschrijft dat christen daar in de kerker van Reus Wanhoop zat. Hoe mismoedig hij was, hoe moedeloos, hoe gevangen dat hij daar zat. Maar dat er op een bepaald moment die sleutel ontdekt wordt. Die christen al die tijd wel bij zich droeg, maar waar hij niet meer aan gedacht had, wat niet in zijn gedachten opgekomen was, maar waar ineens hij bepaald bij werd. Waardoor de kerker openging, waardoor ze in vrijheid gesteld werden. Waardoor hij bevrijd werd van zijn moedeloosheid. Wel, het was in het leven van Bunyan zelf, dat woordje geenszins. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Bunyan schrijft dat woord, dat ging ineens zo'n kracht doen. Dat werd met kracht toegepast aan mijn ziel. Dat was voor hem als een bevrijding. Dat woordje geenszins, dat werd beleefd als een wonder. En dat is ook, gemeente, wat de Zoon dan ook te bewonderen geeft. Dat als het nou zo is, dat ook wij hem niet zoeken. Dat ook wij mensen zijn die naar God niet vragen. En dat er ook in ons hart niets goeds leeft wat voor God als goed kan gelden. Als we dus geen vrijmoedigheid hebben in onszelf. En als we daar wel eens moedeloos van worden. En als we onszelf als het ware in de kerken van Reus Wanhoop zien zitten. En er komt zo'n woord. En de Heere laat het prediken. En zo'n woord gaat kracht doen. Dan is het toch ook een wonder. Als de duisternis wordt opgeklaard, als de nevels verdwijnen, als de kerker open gaat en als zo'n woordje glans gaat krijgen, die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Dan is dat toch een wonder. Dan is dat toch een wonder als de Zoon dat te beleven geeft, dat hij nou dat spreekt. Dat hij nou dat belooft en dat hij dat nou zo krachtig in het woord laat zetten. Geenszins, dat zal geenszins gebeuren, die tot mij komt. En gemeente, dan daalt de Heer Jezus hier zo laag af. Want dan zegt hij niet, die tot mij gekomen is, zal ik geenszins uitwerpen. Nee, dan zegt hij, die tot mij komt. En dat staat er dan in de onvoltooid tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, je mag ook zo vertalen, die bezig is om tot mij te komen. Al strompelend misschien wel en al hinkend. En met allerlei aanvechtingen. Terwijl die door de nevels heen als het ware ziet. Die zal ik geenszins uitwerpen. Zoals de vader van de verloren zoon daar stond. Daar kwam die jongen aan in zo'n lompen. Met de geur van de wereld, met de geur van de varkens in zijn kleren. En als hij nog verre was, hoe staat er dan, zag hem zijn vader. Die jongen die zag zijn vader niet, maar die vader zag hem. Terwijl hij nog niet bij zijn vader was, terwijl hij bezig was om tot zijn vader te komen, zag hem zijn vader. Die vader die stond al op de uitkijk. Wachtend totdat die zoon, die verloren zoon, terug zou keren. Wel gemeente, zo staat Christus ook op de uitkijk. Zo wacht hij om genadig te zijn. En als een zondaar nog maar die eerste voorzichtige strompelende passen op de weg naar hem zet. Als hij bezig is om tot hem te komen. Al is het nog met zoveel strijd en met zoveel aanvechting. Dan geeft hij aan zulke mensen al de belofte. Die zal ik geenszins uitwerpen. Dan wil hij mensen die aanvankelijk in beweging gekomen zijn. Die eigenlijk alleen nog maar iets van honger in zichzelf waarnemen. Die wil hij al bemoedigen. Mensen die alleen nog maar dorsten. En dorst is toch bepaald geen aangenaam gevoel. Dat mensen die alleen nog maar kunnen treuren. Dan wil hij die bemoedigen. Die bezig is om tot mij te komen. Zal ik geenszins uitwerpen. En dat niet alleen voor het eerst. Want als de Heer Jezus dat hier zegt in de onvoltooid tegenwoordige tijd. Dan betekent dat ook dat dat een doorgaande zaak is. Het is nooit afgesloten in het leven van Gods kinderen, het komen tot Jezus Christus. Want ook al zijn we dan in ons leven bij aanvang tot hem gekomen. Er is ook daarna weer zoveel afdwaling. David die zegt het, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Dat onbedacht en ik zou willen zeggen, ook bedacht, de herder heeft verloren. Er is verachtering in de genade. Maar ook dan weer, zegt de Heer Jezus Christus, die tot mij komt. Ook weer opnieuw. Zal ik geenszins uitwerpen. Al waren uw zonden als scharlaken en al waren ze rood als karmozijn, ik zal ze maken tot witte wol. En zo wil de Heere gemeente hier bestreden zielen, die in zichzelf geen waardigheid hebben. Die maar niet zichzelf zo ver kunnen brengen om tot hem te komen, wil hij ze bemoedigen. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En gemeente, als dan een mens tot hem mag komen, en dat gebeurt toch ook in het leven van Gods kinderen, dat er van die momenten zijn, dat een mens werkelijk eens bij Christus mag komen. En dat hij het mag ervaren, dat hij niet uitgeworpen wordt. Dan wordt het toch een wonder. Dat als een neergebogen ziel door hem wordt opgericht. Of dat een ziel die in het duister is, de zon ziet opgaan. En dat gebeurt toch in het leven van hen die genade kennen. Daar zijn toch die momenten dat het er wel eens van mag komen. Dat zelfs de meest bestreden ziel wel eens iets van rust mag vinden in het bloed des kruises. Al staat hij nog zo van ver. Al ziet hij als het ware door de nevels, door de gordijnen heen. Maar dat er toch wel eens iets van dat bloed van Christus in het gewonde hart druppelt. En als een mens dan tot Christus mag komen. En als hij in hem al zijn heil en al zijn lust mag aanschouwen. Dan is er vrede door dat bloed des kruises. Dat kan later weer bestreden worden en dat wordt ook weer aangevochten. Maar op het moment dat een mens werkelijk tot hem mag komen. Op het moment dat de Heer zijn handen opent. Zoals hij dat bij Thomas deed. Zie mijn handen. Steek uw hand in mijn zijde en wees niet ongelovig maar gelovig. Als de Heilige Geest van Pinksteren gemeente dat werk van Christus werkelijk gaat toepassen aan je hart. dan is het op dat moment niet onzeker meer of dat je nou tot Christus gekomen bent of niet. Want dan opent Christus zijn schatten. Dan mag hij voor een moment wel eens rust vinden in de bloedwonden van de Heer Jezus Christus. Komt herwaarts tot mij die vermoeid en die belast zijt. Ik zal u rust geven. Dan zijn er de blijken van zijn gunst. Dan zijn er de momenten dat je mag proeven en mag smaken hoe goed dat God is voor slechte mensen. Dan mag je het wel eens geloven. Hij zal mij geenszins uitwerpen. Dan mag je wel eens hopen op dat woord. Dan komt er zoveel vastheid te liggen. Nee, niet in jezelf. Maar dan komt er vastheid te liggen in het woord van God. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Maar gemeente, als wij dit niet kennen, als wij niet dat worstelen kennen met de beloften Gods, als wij ons niet druk maken over de boosheid van ons hart, als het ons niet te doen is om dat ene nodige, als het ons alleen maar te doen is om de spijze die vergaat, als we de Heer Jezus, als we God alleen maar nodig hebben om door het leven heen te komen. Als we maar geen tegenslagen hebben. En als we maar weer genezen worden van een ziekte. Gemeente, dan zal toch ook het tegenovergestelde van de tekst waar worden. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Maar dan is de andere kant toch ook waar. Wie niet tot mij komt, wie niet in de rechte weg tot mij komt, die zal wel worden uitgeworpen. En wat betekent dat, dat je uitgeworpen wordt? Wel, dat deed men, gemeente, met de dode lichamen van de misdadigers. Die werden uitgeworpen buiten de stad, buiten Jeruzalem. In het dal van de zonen van Hinnom. Het Gehenna, waar de Heer Jezus zijn voorbeelden aan ontleent als hij de werkelijkheid van de hel gaat omschrijven. Waar de dode lichamen lagen. Waar het vuil van de stad werd uitgeworpen. Waar altijd wel wormen zaten. Waar altijd een vuur brandde. Met de grootst mogelijke ernst heeft de Heer Jezus gemeente daarvoor gewaarschuwd. Voor die plaats waar de wening is en de knersing der tanden. Waar de worm niet sterft. En waar het vuur niet wordt uitgeblust. Gemeente, het gaat toch om van die grote zaken in de kerk. Het gaat toch om de vraag waar u de eeuwigheid straks gaat doorbrengen. Zouden we dan vanavond niet nog onze knieën buigen? Zouden we ons leven niet naast de schriften leggen? Zouden we ons niet laten onderwijzen, ook door dit woord van de Heer Jezus Christus? Zouden we ons niet onderzoeken? Onderzoekt u zelf wat ge in het geloof zijt. En zouden we ons dan niet met ziel en lichaam werpen op die beloften die in de schriften geschreven staan. Kom ik om, dan kom ik om. Maar heren, ik laat u niet los tenzij dat gij mij zegent. Heren, hier staat het toch. Wie tot u komt, zult u geenszins uitwerpen. En al hebben we nog zoveel bezwaren, gemeente, de Heer Jezus stelt er dit woord tegenover. Als u werkelijk met uw zonde loopt, dat u zegt, ja, maar ik ben zo'n groot zondaar, zou de Heer mij nog wel willen hebben, dan zegt hij, ik zal u geenszins uitwerpen. Als u zegt, ja, maar ik heb zo lang gezondigd. Ik zal u geenszins uitwerpen. Als u zegt, ja, maar ik heb tegen beter weten ingezondigd. Ik zal u geenszins uitwerpen. Maar ik heb tegen genade ingezondigd. Ik zal u geenszins uitwerpen. Maar ik heb helemaal niets aan goeds om mee te nemen. Ik ben zo ongeschikt. En ik ben zo onwaardig. Hij zegt het. Ik zal u geenszins uitwerpen. Wend u dan naar hem toe. Hoe dan ook. En word dan toch behouden. Amen. De Heere nog danken en bidden. Heere, heb ootmoedig dank voor het woord dat u ons deze dag hebt gegeven. Uw woord dat toch de waarheid is. En geef ons, Heere, voor die waarheid ook te buigen en in de weg van de waarheid te gaan. Door hem die de weg, de waarheid en het leven is. Vanochtend, Heere, hebben wij geluisterd naar het hart van het evangelie zoals dat tot ons kwam uit de brief van Paulus aan Filemon. Hoe dat er gesproken is over die schuldovernemende borg die alles volbracht en alles betaald heeft. Vanavond, Heere, hebben wij onderwijs gekregen vanuit uw woord in het zoeken van u. Heere, leer het ons dat dat bij ons niet gevonden wordt. Dat dat geen vrucht is die er in ons leven groeit en dat dat nooit iets is wat we van onszelf kunnen verwachten. En als we daar nu beginnen iets van te leren, van de arglistigheid van dat hart, van de boosheid van ons bestaan. En Heere, wilt u het ons alstublieft leren, zodat die woorden die in de schrift staan niet alleen maar woorden zijn, die we dan wel belijden, maar geef ze ons bovenal ook te beleven. Zodat er ook in ons leven werkelijk behoefte mag komen aan die schuldovernemende borg, zodat schuld echt schuld wordt. Zodat oordeel ook echt oordeel wordt, zodat we leren vluchten. Tot u die heil kunt zenden. En dan hebt u toch uw woord gegeven, Heere, juist voor zuchters, juist voor armen, juist voor de grootste der zondaren, juist voor hen die het niet meer weten. Beloften in uw woord, om de zulken te bemoedigen, om aan te houden en moed te grijpen. Mensen die in hun zielsverdriet verkeren. Heere, zoudt gij dat woord rijk willen zegenen. We zien op tot u de drie enige God, die het heil beschikt, die het heil verworven heeft en die ook het heil uitdeelt. Heere, zie zo op ons en op onze kinderen en op de gemeente in gunst van boven. Gedenk ons in ons dagelijkse leven, gedenk de gemeente, ook in de week die weer aanstaande is, die we samen zijn begonnen, wil ons helpen bij het werk dat weer wacht. Wil de vaders en de moeders in de gezinnen gedenken, de kinderen op school, de jongeren. Wil ook hen gedenken die niet werken kunnen, of die niet geen werk meer hebben, of ook hen die niet meer werken hoeven. Wil ons allen bewaren voor de zonde. Wil ons allen bewaren voor een onverwachte en een onverzoende dood. Wil ook de Broederskerkraad gedenken in het ambtelijke werk dat weer wacht. In deze periode van moeite en van zorg. Ook de nieuwe kerkraadsleden dragen we u op. Heere, zoudt u ook hen willen bedienen en bedouwen met uw geest. Dat ze zich door u geroepen zouden mogen weten. En dat ze in strenge gebondenheid ook aan uw woord en aan onze belijdenisgeschriften dat zo verantwoordelijke werk mogen doen. Om raad te zijn van de gemeente, om onderherders te zijn van schapen. Heren, daartoe is geen mens bekwaam. Maar laat ook hun bekwaamheid uit u zijn. Om ook in roerige tijden de gemeente te leiden en te wijden. En geef de gemeente, Heren, ook datgene wat ze nodig heeft. Geef een band aan het woord. Geef door dat woord ook een band aan elkaar. En geef zo, Heren, dat we in de verootmoediging aan uw genadetroon verbonden mogen zijn. Vergeef gij al het zondige, ook wat ons deze dag heeft aangekleefd. Vergeef dat wat tekort was, Heren. Wij kennen ten dele, wij profiteren ook ten dele. Maar wilt u datgene wat van u was, genadig achtervolgen met uw zegen. Heb dank dat u ons elkander deed ontmoeten. Onder uw woord, de gemeente waarin er toch zoveel banden liggen, ook vanuit het verleden. Heren, wil ons bewaren bij die oude paden, bij datgene wat ook in het voorgeslacht is beleefd en beleden en wat hier altijd verkondigd is. Verzoening door voldoening. Gedenk ons zo tezamen, geef dat we elkaar op een andere tijd nog weer mogen ontmoeten en hoor ons gebed. Heren, niet om iets uit ons. U kunt het niet doen om iets uit ons. Maar in uw toren gedenk aan uw ontfermen. Gedenk aan uw naam, gedenk aan uw zoon. Hoor ons om Christus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Het zevende van 89. Thank you. Ontvang mijn biddende hart en de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen en gaat heen in vrede naar uw woningen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.